Goedemorgen, wat fijn om met elkaar hier te zijn. Als ik het goed heb, dan is het over 2 weken echt vakantietijd voor de scholen. En zijn we alweer aan het einde van dit seizoen gekomen. Een seizoen dat in het teken heeft gestaan van het thema leven. En met name het leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Een leven wat ons dichter bij God en dichter bij mensen mag gaan brengen. Wat we mogen gaan leren. En vandaag wil ik daar nog een klein stukje bij stilstaan. Omdat het leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid heeft heel erg te maken, zoals Edwin het al aankondigde straks, met het thema waar ik vandaag over wil gaan spreken. Namelijk nederigheid. En nederigheid is niet iets waar we vaak met elkaar over spreken. Nederigheid is iets wat we vaak misschien wel over elkaar zeggen. Maar niet per se waar we met elkaar open over spreken. Van zijn wij dat nu? Zijn wij nederig of niet? En dat is waar ik met u over wil gaan lezen. En ik wil het gaan doen in eerste plaats over Matteüs. Matteüs hoofdstuk 11. In Matteüs hoofdstuk 11 vanaf vers 25. Daar staat dit. In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom dan naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Woorden die staan in een context waarin het gaat over het navolgen van Jezus. Hoe zijn wij nou volgelingen van Jezus? Daar gaat het eigenlijk in dit gedeelte voor een groot deel over. En eigenlijk als je de Bijbel leest, zeker ook het Nieuwe Testament, dan zie je steeds maar weer hoe er gesproken wordt, wat het plan is van God de Vader om jou en mij steeds weer en steeds meer te veranderen naar het beeld van zijn Zoon Jezus en daarmee ook naar zijn beeld, zodat we weer mogen gaan worden waar het ooit mee is begonnen. Namelijk, God schiep de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En dat is later stuk gegaan. En vanaf dat moment is God eigenlijk bezig gegaan om... Kraak ik of de microfoon? Nee? Hij moet weer goed zijn. We zijn bezig gegaan met het herstel eigenlijk van wat God wil doen. In Romeinen, daar staat dit prachtige vers. En ik zal het even lezen. Ik heb het niet doorgegeven voor de beamer. Maar ik lees het even zo voor. Romeinen hoofdstuk 8. Daar staat in vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij van tevoren ook bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders, staat hier. En broeders staat er omdat het te maken heeft dat je ook erfgenaam mag zijn, maar je mag rustig voor jezelf indenken, uiteraard, broeders en zusters. Wat staat hier nou? Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen meewerken voor hen die God lief hebben. En die geroepen zijn. En daarin hebben we in het verleden, heb ik wel spreken gehoord en misschien zelf ook wel gehouden een tijd geleden, over het feit dat God alles wat jij meemaakt weer ten goede zal kunnen gaan keren. En dat het daarmee beter zal worden als daarvoor. Dat is een soort boodschap die je heel snel kunt maken als je alleen dit vers eruit pakt en je gaat kijken, wat wil God nu doen? Wil God echt alles dingen in jouw leven beetpakken en het beter gaan maken, beter dan het was? Als dat steeds de belofte is, dan zitten we denk ik op een verkeerd spoor. Want niet alles in de Bijbel gaat op deze manier. Maar dat komt omdat we het uit de context halen. Als je kijkt in de context waarin het met het volgende vers ook ligt. Want, want geeft dan een verduidelijking. Want wij weten, want hij die van tevoren gekend heeft, heeft ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Met andere woorden, God heeft veel mensen van tevoren gekend en geroepen om gelijkvormig te worden aan Jezus. En als je deze twee versen bij elkaar neemt, kun je gaan zien dat God eigenlijk zegt door zijn woord, door zijn geest heen, dat alle dingen ten goede kunnen worden gekeerd, omdat je daardoor steeds meer op Jezus kan gaan lijken. Dat wil dus niet zeggen dat alles goed wordt gemaakt. Nee, soms is er een storm waarin Jezus spreekt en zegt, zwijg stil en ga liggen. En soms is er een storm waarvan Jezus zegt, we gaan er dwars doorheen, maar we gaan aan de overkant komen. En dat is wat hier bedoeld wordt. Dat God alle dingen ten goede zal keren. Alles waar jij doorheen gaat en waar ik doorheen ga, kan hij gebruiken als wij bereid zijn om steeds maar weer in geloof op Jezus te zien. In vertrouwen dat hij het doet. En als we dan door die storm heen gaan, als we dan aan de overkant komen, gaan we steeds meer op hem lijken. En dat is het doel van eigenlijk heel de Bijbel. Dat Jezus dingen voor ons heeft gedaan, namelijk de zonde gedragen aan het kruis van Golgotha, en tegelijkertijd ook met ons dingen doet, zodat wij steeds meer gaan lijken op hem en daarmee ook op de Vader. Iets, zo'n soort gelijk vers, staat ook in wat wij gelezen hebben in Matteüs 11. Dat is ook zo'n vers wat ook maar zomaar kan gebruikt worden, omdat we het uit de context halen. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. Dat is een woord wat we heel pastoraal kunnen gebruiken. Kom nou maar tot mij als je vermoeid bent van de dingen van het leven. Misschien wel van het feit dat je werkeloos bent. Misschien wel dat het moeilijk is in je huwelijk. Misschien wel dat je iemand bent verloren. Misschien wel dat je huwelijk is stuk gegaan. Kom maar tot mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Het is wel waar. Het is wel waar. Maar niet op grond van deze tekst die hier staat in dit gedeelte. Op grond van deze tekst die in dit gedeelte staat, gaat het over andere zaken. En daar wil ik kort iets over zeggen. Het begint dat Jezus antwoordt en zegt, het begint eigenlijk zo dat Jezus in die situatie iets sprak. En hij zei, ik dank u Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en zijn jonge kinderen hebt geopenbaard. En dat is iets wat we al eerst mogen weten. Dat God dingen openbaart juist aan hen die zichzelf niet hoogopgeleid noemen, maar mensen die gewoon mensen zijn zoals wij dat mogen zijn. En God wil dingen openbaren. Dat betekent vanuit de hemel zichtbaar maken. Openbaren betekent eigenlijk, als hier nou een gordijn zou hangen en we zouden het gordijn openschuiven, dan zou zichtbaar worden wat daarachter staat. Met een toneelstuk bijvoorbeeld zie je dat. Of bij een opera, dan zie je een gordijn opengaan. En dan openbaart zich datgene wat erachter staat. Eigenlijk is dat het woord openbaren in de Bijbel ook. Als God iets wil openbaren, laat hij als het ware het gordijn opzij schuiven, zodat datgene wat wij niet konden zien wel zichtbaar wordt. En dat is wat Jezus hier zegt. Hij zegt, u heeft het aan jonge kinderen geopenbaard. Dat is niet letterlijk aan kleine kinderen, baby's enzovoort. Dat is zij die als kinderen zijn in het geloof. Die in geloof de dingen ontvangen zoals God dat ook heeft bedoeld. Die ja en amen daarop zeggen. Dat is eigenlijk wat Jezus hier zegt. En dan zegt hij, want ja, Vader, zo was het uw welbehagen. En dan komt dat stukje wat eigenlijk heel schokkend moet zijn geweest op dat moment voor de geestelijke leiders die daar stonden. Hij zegt, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Dat is 1. Niemand kent de Vader dan de Zoon. Dat is 2. En in de derde plaats, en aan wie de Zoon het wil openbaren. Weer dat woordje openbaren. Wat zegt Jezus hier? Hij zegt eigenlijk dit. Er kunnen zoveel mensen zijn die denken te weten, die denken mijn Vader te kennen en die denken mij te kennen. Maar niemand kent de Zoon werkelijk dan de Vader. Er is niemand, zegt Jezus, die mij kent dan alleen de Vader in de hemel. Jullie kunnen alle dingen over mij zeggen, zegt hij. Je kunt alles van mij vinden, je kunt alles over mij bespreken, maar er is er één die mij echt kent en die weet het. En het tweede wat hij zegt is misschien nog wel schokkender naar de schriftgeleerde fariseeën in die tijd die daar bij hem waren en die hem beschuldigden van allerlei zaken. Hij zegt niet alleen maar niemand kent de Zoon dan de Vader, maar hij zegt ook niemand kent de Vader dan de Zoon. Hij zegt eigenlijk tegen de discipelen, of tegen, ja, ook zijn discipelen, maar ook de schriftgeleerde fariseeën, zegt hij: jullie denken dat jullie mijn vader kennen. Jullie leggen de schriften uit. Jullie leggen de Torah, de wet uit. Jullie voegen daar nog dingen aan toe, omdat je denkt te weten hoe mijn vader is. Maar niemand kent de vader dan alleen de zoon. Zoals de zoon de vader kent, zo kent niemand de vader. En je zult dan op dat moment daar staan als geestelijke leiders. Want ze wisten heel goed wat Jezus daar bedoelde. Hij bedoelde daar dat er mensen zijn, geestelijke leiders, en we praten nog wel eens negatief, hè, over fariseeën en schriftgeleerden, maar niet alle fariseeën en schriftgeleerden waren zoals we dat negatieve plaatje schetsen. Fariseeën en schriftgeleerden waren verschillende scholen. Het waren mensen die allerlei dingen leerden van hun meester. En wat ze dan leerden, dat brachten ze ook weer over op anderen. En als je dan de wet denkt te begrijpen, of wat wij noemen het Oude Testament, het Tenach denkt te begrijpen met de wet en de profeten en de geschriften, en je gaat dat dan vervolgens uitleggen en je komt tot de ontdekking dat niet alles in het leven terug te voeren is op de dingen die in de Bijbel staan, dan ga je zelf dingen bedenken zodat dat weer geplaatst wordt als het ware bovenop wat al overgeleverd moet worden. Want zeggen ze, dit is wat God heeft bedoeld. En dan zegt Jezus: ja, jullie denken dat je mijn vader kent, maar je kent hem niet. Ik ken hem beter. En dan zegt hij, niet alleen maar niemand kent de zoon dan de vader, en niemand kent de vader dan de zoon, maar dan komt het moeilijkste stukje waar ik jaren mee geworsteld heb. En aan wie de zoon het wil openbaren. En als je dat zinnetje neemt, en aan wie de zoon het wil openbaren, dan lijkt het alsof niet iedereen dat zou kunnen kennen. Dat niet iedereen de vader zou kunnen leren kennen. Maar alleen maar aan wie Jezus het wil openbaren. Dan zit je bijna in wat in veel kerken ook wel wordt genoemd, in de uitverkiezingsleer. Waarin God als het ware mensen heeft uitgekozen, zodat die mensen wel bij hem mogen komen en het eeuwig leven mogen hebben en anderen niet. En dan staat hier: niemand kent de zoon dan de vader en niemand kent de vader dan de zoon en hij aan wie de zoon het wil openbaren. Wie zijn dat dan? En ik heb daar jaren mee geworsteld omdat ik dacht, Heer, hoe zit dit nou? Hoe zit dat nou? En dan komt het volgende stukje eigenlijk als een soort uitleg. En ik snap achteraf snap je dan niet waarom je dat nooit hebt gezien. Want het staat helemaal bij elkaar. Hij weet weer over tekst en context. Er staat: niemand kent de zoon dan de vader. Niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wil openbaren. En dan staat er: kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal je rust geven. En eigenlijk is dat gewoon het antwoord. Aan wie wil Jezus openbaren wie de vader is? Aan iedereen die tot hem komt. Die vermoeid en belast zijn. Vermoeid en belast waarvan? Dat staat er niet bij. Maar heel de context, maar ook de andere versen waar Jezus spreekt tot schriftgeleerden en tot fariseeën, waar Jezus zegt: jullie leggen de mensen lasten op, maar jullie houden ze weg uit het koninkrijk en zelf gaan jullie ook niet naar binnen. Het zijn allemaal steeds die uitspraken. Jezus was nooit tegen hen die het hadden over de wet. Maar Jezus was het wel als mensen de wet aan de kant schoven en hun eigen geboden belangrijker maken dan de geboden van de wet. En daarvan zei Jezus: dan leg je mensen lasten op die de vader niet gevraagd heeft of het op hen te leggen. En dat is te zwaar. En dan word je vermoeid en belast. En dan ga je gedrukt onder de regels van dingen die mensen hebben gedacht en verzonnen en gemaakt. En daarom zegt Jezus: allen die vermoeid en belast zijn, als je dat bent, kom dan tot mij en ik zal je rust geven. Lieve mensen, geloof, het geloofsleven, het wandelen met Jezus is bedoeld om rust in je ziel te krijgen. Dat je niet constant maar bezig bent om nog beter te worden, nog meer moet bewijzen enzovoort. En als dat je karakter is, is dat lastig. En dat zeg ik uit ervaring. Als je constant maar meer wil laten doen, meer wil laten zijn, dan ga je eigenlijk boven datgene uit wat God heeft bedoeld voor jou. De bedoeling is dat je bij Jezus komt en dat je rust gaat vinden voor je ziel. En dan zegt hij dit: neem mijn juk op je en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat Jezus hier eigenlijk zegt, was voor Joodse mensen een hele gewone uitspraak. Joodse mensen toen in het judaïsme, maar ook nu, spreken altijd over een juk. Ze spreken onder andere over het juk van de hemelen. Dat betekent alles wat uit de hemel komt, dat dragen zij en laten zij zien, want God is hun God. Het tweede, wat ook vaak gezegd is, wordt het juk van de Torah genoemd. Dan belijden de Joodse mensen op het moment dat zij in volwassenheid gaan komen, dat ze bereid zijn om de wet ook op hun eigen schouders te gaan dragen. Met andere woorden, zelf verantwoordelijk te zijn daarvoor. Het juk van de Torah. Maar ook zijn er rabbies, rabbijnen, mensen die leraar zijn, die zijn discipelen, hun discipelen uitzoeken. En die zeggen tegen hun leerlingen, als hij ze uitzendt om datgene te gaan doen wat hij hen geleerd heeft, neem mijn juk op je. Neem mijn juk op je. Dat betekent zoveel als, leer van mij hoe ik ben. Leer van mij wat ik doe. En als je dat dan hebt geleerd, ga dan uit en leer anderen dat ook. Op die manier storten, als het ware, zo'n rabbi stortte zijn leven in andere leerlingen uit, die daarna weer het door konden gaan geven aan weer anderen. Dat is een vorm van discipelschap. En dat is wat Jezus hier ook heeft gedaan. Jezus zocht uit al degenen die hem volgden 12 mensen uit van wie hij zei, volg mij. En dan zendt hij hen uit en dan zegt hij als het ware, neem mijn juk op je, doe als ik, leer van mij. Een juk is ook iets wat je vaak op dieren ziet liggen. Hè? Ossen bijvoorbeeld, als ze de ploeg voorttrokken, dan hadden ze een juk op hun nek gelegd. En wat was dan de bedoeling? Het waren er altijd meer, minstens 2. En dan was er een oudere, een meer ervaren dier was er. En daarnaast stond er dan een minder ervaren, een jonger dier. En dat jongere dier ging dan leren van die oudere om te zien wat deed die ander nou, wat was nodig om die ploeg te trekken. Zodat het gewicht wat op hen ligt, als het ware samen wordt voortgetrokken. Niet alleen door de een of door de ander, maar dat door die dieren heen gebeurde. Samen. Gelijk verdeeld. Onder hetzelfde juk als de ander. En dat is wat Jezus eigenlijk ook hier beseft. Hij zegt, neem mijn juk op je en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik ga je geen andere dingen opleggen, dat in de eerste plaats niet. In de tweede plaats, ik wandel samen met jou. Als jij met mij wandelt, wandel ik met jou. Samen, onder datzelfde juk. Je mag van mij leren. Je mag naar mij kijken. En je mag doen zoals ik deed en worden zoals ik ben. En dat is wat Romeinen 8 ook zegt, dat we gaan worden zoals Jezus is. Maar dat we een juk op ons mogen hebben, niet van lasten die door mensen zijn opgelegd. Want als je een juk hebt wat door mensen is opgelegd, dan wordt het dus op jou gelegd. En Jezus zegt niet, ik zal mijn juk op jou leggen. Hij zegt, neem mijn juk en leg het zelf maar als je dat wilt. Je hebt een keuze om dat te doen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Je kunt het zelf neerleggen. Je kunt leren dat het allemaal niet zo is als dat anderen dat wel hebben laten zien. Iemand kan een juk op je plaatsen. En dat is meer een soort, dan ontwikkel je een soort slaafsheid. Dat is een onderdrukking waardoor je alleen maar mag doen wat de ander zegt dat je mag doen. Maar wanneer je zelf dat juk op je legt, dan kies je daarvoor. Dan wordt het niet op je gelegd, je wordt ook niet onderdrukt. Maar je mag zelf kiezen en je mag meewandelen met hem die jou dat heeft aangeboden. In dit geval is dat Jezus. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. Het zijn deze mensen. Mensen die gebukt zijn gegaan onder wat mensen hebben opgelegd op de ander, zonder dat je in de vrijheid staat waarin Jezus je wil brengen. Dat wat anderen op jou leggen wat niet van God is, is datgene waardoor je vermoeid raakt, waardoor je belast bent, waardoor je geen rust vindt. Maar Jezus zegt, ik ga je rust geven. Kom dan tot mij. Paulus zegt dat later ook in Filippenzen. In Filippenzen zegt hij, Galaten. In Galaten zegt hij hoofdstuk 5, vers 1. Daar staat dan Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat je niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie je dat weer, het juk? Laat je niet met een juk van slavernij belasten. Zie ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wil worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. En in Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht. Ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Het gaat altijd om dit geloof dat door de liefde werkzaam is. Het gaat om geloof wat door jou heen de liefde van God zo laat doorwerken dat alles wat je daarna gaat doen, gebeurt vanuit de liefde van God die hij dat in jou uitgestort heeft. Niet omdat jij je best hoeft te doen. Niet omdat jij moet proberen om nog beter te leven, zodat je dingen van God kan verdienen. Want dan ben je uit de genade gevallen, zegt Paulus. Nee, het gaat erom dat je gaat leren om jezelf over te geven aan Jezus. Over te geven en zeggen, Heer, u bent de Heer van mijn leven. U bent degene die is gestorven aan het kruis van Golgotha, ook voor mij. U bent degene die weer is opgestaan. U bent naar de hemel gegaan. En u zit aan de rechterhand van de Vader. En u gaat weer terugkomen. Maar ondertussen heb ik uw Heilige Geest mogen ontvangen. En stort maar meer van uw geest in mij uit. Want ik weet dat door uw geest woont u ook in mijn hart. Bent u bij mij. Overal waar ik ga bent u. Als ik wandel in geloof mag ik weten u bent daar. En dat is, lieve mensen, wat hier eigenlijk wordt bedoeld. Laten we elkaar niet de maat nemen door dingen die door mensen zijn bedacht en niet door Gods woord. Niet door God wordt gegeven. Laten we elkaar geen lasten opleggen. Omdat jij of ik vindt dat een ander dit zou moeten doen terwijl het niet in de schrift staat. Want als we dat doen, gaan we elkaar lasten opleggen. Die te zwaar zijn om te dragen, waar mensen moe van worden omdat ze aan allerlei eisen moeten gaan voldoen. Daar is het geloof niet voor bedoeld. Het geloof is bedoeld om in de vrijheid te komen. Om niet langer het juk van slavernij met je mee te dragen. Om niet gebukt te gaan op wat een ander op jou legt. Om niet vernederd te worden. Dat is vaak waarbij je ook nederigheid mee verwarren. Nederigheid en vernedering is niet hetzelfde, lieve mensen. Er zijn zoveel mensen die zich vernederd hebben gevoeld dat ze er moeite mee hebben om nederig te zijn. Vernedering gebeurt door anderen. Dat is een ander jou aandoet. Maar nederigheid is een keuze van jezelf. Vernedering gebeurt wanneer iemand zichzelf groot wil maken ten koste van een ander. Vernedering is wat een ander dus doet aan jou om zichzelf groot te maken. Maar nederigheid betekent dat je jezelf klein maakt. Vernedering weerspiegelt het systeem van de duisternis, terwijl nederigheid het hart van de Vader weerspiegelt. Vernedering is een wapen van de duisternis tegen jou en tegen mij. Maar nederigheid is Gods wapen in jou tegen de duisternis. Vernedering is een juk van slavernij. Nederigheid is de ultieme vrijheid. Vernedering draagt dood in zichzelf. Maar nederigheid draagt het leven en wordt tot een bron van leven. Er zit een groot verschil tussen die twee. Wat iemand jou oplegt, is vernedering. Wat jij zelf doet, de keuze die je maakt, is nederigheid. Het is een zaak van het hart, echtheid. En dat zijn dingen die zo ontzettend belangrijk zijn. Eigenlijk kun je dit zeggen. Wanneer je Jezus volgt en wanneer je doet wat hij doet en wanneer je wordt zoals hij wordt, dat je van hem gaat leren dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Dan weet je dat alles wat jij doet, kun je nooit uit jezelf doen. Maar heb je altijd God bij nodig in alle omstandigheden. Nederigheid is dus niet wat jij eerst naar mensen toe doet. Nee, nederigheid is wat jij doet naar God toe. Zodat je weet dat wat hij van jou vraagt, dat wil hij door jou heen doen. En dan weet je dat je in alles afhankelijk bent van hem. En dan zal door de liefde en de genade van God door jou heen je ook die houding kunnen gaan krijgen naar anderen toe. Je kunt dus niet zelf proberen nederig te zijn. Want wanneer je zelf probeert nederig te zijn, dan verwacht je ook dat anderen dat gaan zien en daar een complimentje voor gaan geven. Oh, wat ben ik nederig. Dat is dus hoogmoed. Dat is valse nederigheid. Nederigheid betekent in alles weten afhankelijk te zijn van de Vader en vanuit de Vader te kunnen kijken naar de mensen om je heen. Dankzij het offer van Jezus. Dankzij wat hij voor jou deed. En dat is veranderen naar het beeld van Jezus. Ik sluit af met de volgende woorden. Voordat we het avondmaal gaan vieren. Vanuit Filippenzen. In Filippenzen hoofdstuk 2 staat het volgende. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens van ontferming zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel, één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid, komt hij weer, de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat voor hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat een ander is. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf, kijk goed, hij heeft zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Halleluja. Amen.